Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Een klassieker die een historische klassieker werd. Niet door de onderlinge strijd, maar door de onmacht van Ajax in een topduel. En de vraag is dan een beetje, roept dat bij een voetbaldier als Jan Boskamp dan medelijden op?
Ik vind het niet goed voor het voetbal. Maar ik zeg uit ervaring, wij hebben dat zo dikwijls meegemaakt. Dus, en nou jullie beurt.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 8 april met Mikkel Schouka. Ja, jij moest ook glimlachen weten, maar je weet hoe Boskamp kan zijn in dit soort dingen. Het was zo'n typisch Boskamp moment dit. Hè?
Ja, het zat in dat lachje daarna natuurlijk. Ja. Het eerst wilde hij downplayen en dan denigerende lachje. Dat hoort erbij, hè. Ajax heeft eigenlijk altijd aan de goede kant van de score gezeten met een paar uitzonderingen na in de historie. Ja, en nu zakken ze dieper en dieper. En dit was eigenlijk wachten op het moment dat dit ook een keer zou gaan gebeuren. Want ja, we zeiden laatst al, als je PEC Zwolle zoveel kansen krijgt tegen Ajax. Ja, hoe gaat het dan als Feyenoord vol gas geeft tegen zo'n ploeg? En ze hebben een beetje geluk gehad ook met PSV. Hebben ze wel aardig gespeeld uit, hè, maar die maakten er toch ook nog 5 uit mijn hoofd. Dat was 5-2. En in de Arena viel dat dan ook nog wel mee en was het gelijk. Maar ja, op een middag kan het ook een keer zo vallen. En in alle eerlijkheid, ik ken veel Ajaxiden. En de meesten zijn best ook wel eerlijk. En die zeiden, ja, met 6-0 was in alle eerlijkheid viel het nog wel mee. Want het had, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk, maar het had ook meer kunnen zijn.
Ja, ja, dat was het inderdaad. Het is ook crisis trouwens officieel in Amsterdam. Hè, voor de mensen die het nog gemist hadden. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al veel dingen gezien. Maar de bus is nu opgewacht. Dus volgens de definitie van Mossoe is het dan crisis. Nu echt, hè?
Ja. Je zit de afloop in die perskamer en dan kijken mensen elkaar al aan. Dan moeten er niet een paar naar het stadion. Ik niet, maar er zijn natuurlijk ook mensen die Ajax voor hun beroep de hele dag volgen. Ja, dan weet je dat het komt. Ik geloof ook niet dat je daar als journalist tussen moet gaan staan. En het gegeven op zich is genoeg. Maar ik heb daar tijdens de wedstrijd wel aan gedacht. Ja, je kunt natuurlijk van Feyenoord verliezen op dit moment. Hè? Maar dan nog, 6-0 is wel erg veel. Ik moest wel lachen, als ik maar gelijk van wal steek. Want ik zag filmpjes van collega's van Voetbalzone. Die hadden een paar Ajax-supporters gefilmd vooraf.
Ja, had ik ook gezien,
De vanzelfsprekendheid waarmee ze zeggen, maar het wordt niet meer zo erg als dat we het in de Arena hadden. Dat was 0-4 in 2 wedstrijden natuurlijk.
Ja.
En van de Ajax, van de huidige Feyenoord-ploeg hoefden ze eigenlijk, nou, Geertruiden wil ze nog wel hebben. En als ze heel erg de hand over het hart steken, dan was Hansko ook nog wel welkom. Maar wie hoefden ze niet en de rest eigenlijk ook niet. Maar ja, het is, je gelooft, ik heb niet het idee dat mensen bij Ajax beseffen hoe diep, niet alle mensen bij Ajax beseffen hoe diep ze zitten. Want ja, als je zo verschrikkelijk weg wordt gespeeld, maar ook zeg maar, dat kan wel eens een beetje tegenzitten, hè, dat een balletje verkeerd valt of nu vallen ook 2 goals achter elkaar. Maar het zit hem ook vooral in het voetballen. We hebben dat eerste half uur op de tribune zitten kijken en dan zie je dat Ajax niet veel verder komt dan de bal misschien 2 keer naar elkaar spelen. Ja. En dan maar een lange bal. Roelie die vanaf de start al aan het tijdrekken is. Ja, alles geïnt op tegenhouden en dan misschien 0-0, maar ja, dat zat er echt helemaal niet in. En ze hebben de pech gehad ook dat Feyenoord echt mes en mes scherp was na die 0-0 in Volendam. Ja, en dan krijg je zo'n wedstrijd en dit is er wel eentje. Ik weet niet of Tom Egbers ze nog maakt. Dat is trouwens niet cynisch bedoeld, maar dat er straks alweer eens een
andere tijdensport
zal kunnen volgen, ja.
Ja, zo eventjes. Ik heb even alles samengevat in een seconde of 40, zeg maar, alle reacties. Dan klinkt het eigenlijk zo als je het naast elkaar zet.
De gifbeker moet helemaal leeg, hè?
Tja.
Ja, 6-0 verliezen is gewoon schandalig, dus.
Maar we zijn geen moment in de wedstrijd geweest.
Een mooie middag.
Ik heb er niet heel veel woorden voor, eerlijk gezegd.
En op een gegeven moment was het wachten op de goal. We hadden wel een paar kansen al, maar ja, viel nog niet. En toen,
Het is een pijnlijke dag voor alle Ajaxiden, denk ik.
Ik denk dat in de week dat je de titel aan een ander laat, dat je dan wel en je moet dan tegen een rivaal vanuit het die er al jarenlang voor Feyenoord is. Ja, dan wil je ontzettend graag laten zien dat je misschien de titel aan een ander hebt gelaten, maar dat je zelf nog verschrikkelijk goed kan voetballen.
Maar ja, dat heeft Feyenoord uiteindelijk gedaan. Alhoewel, ik vroeg me wel een beetje af, hoe kijk jij terug op die wedstrijd? Want ik zat die wedstrijd te kijken. En ik had ook niet het idee dat Feyenoord heel makkelijk tussendoor voetbalde. Dat was ook vaak nog een lange bal naar voren. Het was alleen heel goed druk zetten wat ze eigenlijk deden.
Ja, ze hebben ze wel zeg maar in een wurggreep gezet in de openingsfase al. En in het begin zie je natuurlijk nog wel dat er ook nog wat energie bij Ajax is. Maar eigenlijk, ik begrijp enigszins wel wat je bedoelt. Kijk, ze hadden een paar hele goede aanvallen, dat maakten ze niet af. Maar ze maakten eigenlijk de goals uit een soort van omschakelmoment. Ja. Hè? Dus Kaplan verliest een bal, Mintes weg, stuurt Paschau weg 1-0. De volgende verloor Hato. Er zat nog een goal bij, de vierde of de vijfde van de Bomen die weg wilde draaien. Die verliest hem en dan schiet Timber hem erin. Dus ja, de kracht van Feyenoord zat niet alleen in het voortdurend de aanval zoeken. Want de lange bal was eigenlijk niet mogelijk omdat Ajax niet van eigen helft afkwam. Maar vooral in dat afjagen en ze nooit het idee hebben gegeven dat Ajax echt wel een keertje kon combineren. Die wisten zo snel dat Feyenoord er bovenop zat. Ja, daar was Bart Nieuwkoop eigenlijk de verpersoonlijking van. Het is niet de meest getalenteerde profvoetballer van Nederland. Maar het is toch wel vreemd dat iemand het verschil kan maken in het tempo van aanlopen, in het afjagen. En van de week viel hij in tegen Volendam en dan was het niet goed. Maar als je dit zag, ja, je zult er dan maar tegen spelen. En ook Minté, die we in de afloop even spraken, dat is heel erg grappig. Die zit dan achter zo'n desk alsof die hypotheken verkoopt. Hij zit er dan op zijn gemak bij. Maar ja, hij heeft natuurlijk geen idee hoe het allemaal in Nederland werkt met die rivaliteit. En ze hebben hem wel wat verteld. Maar ja, die zegt, het is eigenlijk simpel. Ja, alles in de hoogste versnelling. Dus als ik de bal niet heb in de hoogste versnelling en dan, we vragen het elke keer weer en dan schaterlachend vertelt hij dat inderdaad dat hij geen rem heeft. Maar dat soort spelers, dat is natuurlijk, als je niet in vorm bent, vreselijk om tegen te spelen. Want je krijgt voortdurend een sneltrein op je af als hij de bal heeft. Maar als jij de bal hebt, dan weet je ook, ja, je hebt niet 6 seconden, je hebt geen 4 seconden, maar je hebt 2 seconden en dan is hij er alweer.
Ja.
En het is natuurlijk niet de beste speler van Europa, maar in deze ontwikkeling gaat hij wel een goede kant op. Ja.
Maar laat dat ook gelijk zien, daar waar vroeger Ajax-spelers zat die er onderuit konden spelen, onder die druk. Ja. En nu gaan zoveel spelers van Ajax in deze wedstrijd de fout in dat ze denken dat ze alle tijd en ruimte hebben. Dat je bijna denkt, maar dit laat dus het verschil in niveau zien eigenlijk, wat je hebt binnengehaald.
Ja, dat is de rechte conclusie. Het zijn twee dingen, denk ik. Dus het aantal spelers zijn niet zo technisch onderlegd als wat we vroeger zagen. Hè. Snijder, Van der Vaart, noem alles maar op. Ja, die kon je onder druk zetten, draaide ze even de linker of de rechterkant op. En als je dan 2 keer voor Jan Joker had gelopen als speler van Feyenoord. Ja, dan kreeg je natuurlijk het idee van, ja, dit is het ook niet helemaal. Maar het heeft ook te maken met het idee. Bij Ajax krijgen ze de bal achterin. En dan is het eigenlijk het idee van, ja, ik heb de bal. Nu ga ik eens kijken wat ik kan doen. Er zitten geen automatismes in. Er is niet genoeg gewerkt aan die ploeg. En bij Feyenoord, als je die spelers spreekt, ja, dan weet je natuurlijk, ze maken die driehoek. Ze weten van tevoren al, als Ajax met 9 en 10 druk zet, of ze doen het met de buitenspelers, hoe kunnen we daar onderuit spelen? Waar krijgen we Wiever vrij? Wat kunnen we eventueel Stengs laten doen om Wiever vrij te krijgen? Ja, dat is gewoon allemaal ingeslepen. En bij Ajax is dat niet zo. Je ziet wel dat ze die poppetjes innemen. Maar dan zie je bijvoorbeeld Linsson in één keer. Van de week was hij in één keer weer wingback. Nu is het een halve rechts buiten. Ja, de posities worden wel ingenomen. Maar het is niet zo dat zij weten, ja, die heeft de bal en dan gaan we dat en dat doen. Dat is, dat zit er bij Ajax gewoon helemaal niet in. Plus inderdaad, ja, Guy van de Bomen, er zijn er nog wel een paar. Die hebben niet de technische vaardigheid van de topspelers die Ajax in het verleden had.
Nee, dan zou je ook inderdaad kunnen zeggen, dan heeft Mislint dat zijn hand overspeeld door te veel spelers binnen te halen die nog moeten wennen aan een bepaald niveau. En dat je eigenlijk niks meer over hebt waarmee je die spelers op weg kan helpen om naar het niveau toe te groeien.
Ja, klopt. Maar ik denk ook wel dat Ajax nu een klein beetje uit die stream van Mislintat moet komen. Ja. Kijk, ze zijn nu heel diep gezonken. Maar nog te vaak gaat het over Mislintat of over Annette Mosman en George
Jetslik. Daar beklad hij ook, hè, panden waar zij werkt en dat soort dingen allemaal. Ja,
en het is een afrekening uit het verleden. Maar daar, ze zouden nu wat verder moeten gaan kijken. Kijk, je kunt altijd zeggen, we breken met die mensen in de RVC. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Ik zal er geen pijn in mijn buik van hebben. Maar je kunt niet aan de gang blijven met alleen nog maar terugwijzen naar het verleden van de mensen die het hebben gedaan. Ondertussen heeft John van Schip ook al een hele tijd met deze ploeg gewerkt. En het zijn toch veel A-internationals. En het was eigenlijk voor hem, ik denk niet dat Slot het lelijk bedoelde, maar dat hij in de aanloop zei dat Ajax echt over goede spelers beschikt. En dat hij daar niet alleen in staat, in dat hij dat zegt. En hij noemde nou Taylor, maar hij heeft wel eens meer spelers genoemd waarvan hij zei dat zijn echt wel behoorlijke spelers. Alleen het komt er heel slecht uit. En wat hij altijd zegt is, het team laat het individu er beter uitzien. En bij Ajax is het team zo slecht dat het individu er dramatisch slecht uit laat zien. Ja. Dus op dit moment lijken het allemaal hele slechte spelers. Maar Kenneth Taylor was speler bij het Nederlands elftal in Qatar. Weliswaar geen basisspeler. Maar we hebben te maken met heel veel internationals. Met jongens die toch wel een behoorlijke staat van dienst hebben. Ook op jonge leeftijd. Nou, zo'n Branko van de Bomen wordt binnengehaald als een van de allerbeste spelers uit de Franse league. Ja, het kan niet zo zijn. Natuurlijk kan een speler wel eens mislukken bij een topclub. Maar dat ze er gewoon allemaal niks van kunnen.
Nee, die Branko van de Boom, als je de statistiek in alle eerlijkheid bekijkt van afgelopen jaar. Ik ben in Toulouse geweest bij Dallinga toen. Ja. Die zei, die gaat het makkelijk halen. En die statistieken van hem in het spel bij Toulouse. Alles naar voren, de passing, de vrije trappen. Hij was zo bepalend dat het bijna logisch is dat je hem haalt.
Ja, maar het is nu bijna onmogelijk om als individu bij Ajax aan de malaise te onttrekken. Bijna elke speler die je ziet, denk je van... waar moet hij ooit terechtkomen? Maar het is vreemd dat alleen maar... En ik ben niet helemaal geen Michelin-Tot fan en het maakt me verder ook niet zoveel uit. Maar het is nu al maandenlang... Ja, maar Michelin-Tot dit en Michelin-Tot dat. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon betere spelers dan NEC. En ze hebben betere spelers dan Go Ahead, waar ze van de week niet van wonnen. En het is ook zo dat als Almere City in de Kuip komt... of Volendam in de Kuip komt... dan is het nog vaak wel een wedstrijd. Dan is die wedstrijd niet al halverwege beslist. Maar deze wedstrijd was zo bizar... dat je halverwege is het 3-0 voor Feyenoord. Iedereen zingt daar 10-10-10. Alles danste op de tribune. Het leek wel op een bevrijdingsdag. En dan denk je wel... Ajax had in ieder geval er een wedstrijd van moeten maken natuurlijk. Ja. Hoe matig het ook gaat. En deze spelers hebben dat wel in zich. Die moeten dat, waar als Pek Zwolle het kan, of Volendam kan het, of noem het maar op. Dan moet Ajax het ook kunnen. Maar bij Ajax heeft Pietje geen idee wat Klaasje doet en andersom. Het klinkt heel simpel, maar ze hebben geen idee als de bal op links is. In de opbouw, waar die terecht moet komen, welke driehoek ze moeten spelen. Op dit moment lijken ze lichtjaren verwijderd van andere clubs. Ja. Het is eigenlijk een wonder dat er pas... Ja, ze hebben Aston Villa 4-0 volgens mij en PSV 5-2. Maar dat er nu pas een keer echt zo'n enorme nederlaag komt. Ja. Want dit is echt het zwakste Ajax wat we in jaar hebben gezien.
Je hebt het net over de schoonmaker, de RWC en dat soort dingen. Dat nu ook wordt gekeken naar assistenttrainers. Dat Bakati moet hier wel blijven. Of Maduro. Daar hebben ze notabene heel veel geld voor betaald om die jongens binnen te halen. Of zeker Maduro. Die moest komen.
Ja. Nou ja, kijk, ik heb bij Feyenoord natuurlijk ook vaak van dit soort periodes meegemaakt. En dan inderdaad gaat het op een gegeven moment over van alles en nog wat. Die moet weg en die moet weg. En dat zou best kunnen hoor. Ik bedoel, ze hoeven van mij niet met z'n allen Annette Mosman en Georgette Sliek in het zadel te houden. Het zal me verder een zorg zijn. Maar dat zijn dan mensen in de RVC die een handtekening hebben gezet onder het feit dat... Ja. Dus er zijn dingen fout gegaan en dat blijkt nu ook wel. Maar als je die dus morgen wegstuurt, dan is het natuurlijk niet zo dat Ajax in één keer veel beter speelt. Waar Ajax behoefte aan heeft, is gewoon een goede trainer en een technisch directeur die hem wat wapens geeft, waardoor ze er weer bovenop kunnen komen. Maar ik denk nog steeds dat als Ajax deze zomer... Er zit nu natuurlijk wel een kink in de kabel door al het gezamenlijk rond Alex Kroes. Maar als zij gewoon een technisch directeur aanstellen en een trainer die echt modern is, die aan het voetbal kan werken, dat je ook zo snel weer stappen terug kan maken natuurlijk. Het is niet zo dat Twente uit het zicht is verdwenen. Alleen bij Feyenoord en PSV zie je veel meer voetbal. Maar ja, als Feyenoord heel veel spelers verkoopt en ze hebben tijd nodig om er weer bovenop te komen. Het andere punt is wel, de aantrekkingskracht van Ajax is natuurlijk altijd enorm geweest op spelers. Maar ik kan me ook voorstellen dat spelers nu misschien wel eens denken, weet het niet.
Als je de afweging hebt, zometeen PSV Champions League, Feyenoord Champions League, Twente voorronde Champions League en Ajax weet nog niet waar ze gaan spelen in Europa.
Ja, dat klopt natuurlijk, maar dat is op korte termijn en dan kijk je natuurlijk inderdaad waar je terecht komt als speler. Maar je kunt ook denken, Ajax blijft natuurlijk niet heel lang de nummer 5-6 van Nederland. Die willen er weer bovenop als zij gewoon een duidelijk plan neerleggen. Maar nu gaat het weer heel lang straks over Kroes. Want kijk, ik ben
nu
ook
al
geen deskundige.
Die man van... ze had allemaal best mee in Financieel Dagblad dit weekend. Zo schrikbarend is het allemaal niet.
Nee, maar dat krijg je nu steeds. Hè. Dus er komt er straks weer een tegenstander. Die vindt het wel allemaal heel erg. Wat ik vooral van een afstand zie, is dat Alex Kroes er als een olifant door een porseleinkast aan het gaan was. En dat hij een aantal heel aantoonbare fouten heeft gemaakt. Die eigenlijk zijn functioneren bijna al onmogelijk hebben gemaakt. En dat nu heel veel mensen bij de club wel denken van kunnen we dat dan niet een beetje omzeilen zodat we hem nog hebben? Want misschien kan hij ons wel weer de juiste richting opduwen. Maar als je zo moet beginnen aan je baan, dat is natuurlijk niet een heel handig iets. En nu begreep ik dat de bestuursraad, waar dan mensen in zitten waar die mee voetbalt. Hè? Pim van Dort is geloof ik zijn trainer zelfs. Die kunnen dan de RVC wegsturen. Maar dat moet allemaal op een bepaalde manier, waardoor er een soort van RVC wordt aangesteld buiten de club om. Hè? Dus dan ben je eigenlijk de club een klein beetje kwijt. Mensen die zijn niet zelf aanstellen. Dus bovendien is dat een tijdrovend project. Dus ik denk dat het allerbeste is, maar ik ben natuurlijk ook niet de grote deskundige, om gewoon ook niet meer met Kroes verder te gaan, een nieuwe directeur te zoeken. Heel snel een goede trainer en een goede technisch directeur te zoeken. En dan verder te gaan. Als je nu nog moet gaan wachten op Kroes, en het moet allemaal weer langer. En dit blijft die partijen hebben. Want je merkt ook Ja, wij weten allemaal hoe het in de krantenwereld ook werkt. Maar ja, Kroes was aan het begin van de week was het allemaal, kon het allemaal niet. Maar aan het eind van de week zag je hier en daar alweer in de media dat het eigenlijk best wel kon. Ja, dan ga je als op krantengebied ook denken, nou, misschien heeft Kroes wel wat meer openheid van zaken gegeven. Heeft hij wat zieltjes gewonnen, waardoor mensen denken, nou, misschien kunnen we hem toch nog een klein beetje steunen. Zo werkt het allemaal een beetje. Dus ja, het ziet er gewoon uit dat dit niet in een paar dagen of in een paar weken of in een paar maanden is opgelost. En Ajax heeft gewoon haast. Het moet gewoon zo snel mogelijk klaar zijn, zodat spelers inderdaad kunnen zeggen, nou ja, dat wordt de trainer, dat is de technisch directeur. Ik wil daar wel spelen. Mijn rol op het middenveld wordt zo en zo. En als je op dit moment bij Ajax zou tekenen als speler, dat kan natuurlijk. Maar als je een speler bent die veel keuzes hebt, dan zou je kunnen denken, ja, waarom zou ik dat nu zo snel doen?
Zou Hato al spijt hebben van zijn contract dat hij getekend heeft?
Ja, kijk, die heeft nog wel veel te leren. Ja. Heeft vandaag natuurlijk ook geen geweldige wedstrijd gespeeld. Dus, en die weet ook wel, als hij nu naar Spurs gaat of zo, dat het allemaal moeilijk is. En die heeft een verstandige zaakwaarnemer in Humphrey Nijman. Dus die weet dat hij tijd nodig heeft. En het is het voor hem persoonlijk ook niet zo'n ramp als Ajax een moeilijk seizoen heeft. Hè. Die maakt toch zijn stappen wel. Het is ook niet zo dat je alleen maar een betere speler wordt als je alles wint. Hè. De Ligt ging als een speer natuurlijk toen hij bij Ajax zat als verdediger. En toen wonnen ze alles. Maar Hato's maakt heus zijn stappen wel. Alleen ja, dat gaat nu met vallen en opstaan. En normaal gesproken gaat het bij Ajax met verdedigers die heel talentvol zijn in een grote lange lijn naar boven.
Ja, overigens was die man in het Financieel Dagblad, Daan Doornbos, partner bij Stibbe en hoogleraar in Nijmegen, niet betrokken bij die zaak. En die zei, ja, het is allemaal niet zo wereldschokkend, zeg maar, bij Ajax. Het gaat, het is niet zoals een groot bedrijf waar echt een CEO invloed heeft op de aandelenkoers. Dus het had waarschijnlijk met een boete af kunnen doen. Ze hadden beter het AFM kunnen afwachten, het oordeel, en dan een beslissing kunnen nemen. Dat was een beetje de strekking van zijn verhaal.
Dat kan, hoor. Ja, ik ben geen deskundige op dat gebied. Maar ja, je kunt net zo goed iemand vinden die het tegenovergestelde beweert. Precies. Dus nu hebben ze deze man in de krant gezet. Maar ja, er zijn genoeg mensen die ook het tegenovergestelde beweren. En er zijn toch wel een paar dingetjes die natuurlijk wel kwalijk zijn. Als jij bij AZ werkt en je koopt aandelen van Ajax.
Of bij Eagles.
Dat is natuurlijk, of bij Eagles, dat is natuurlijk al raar. En als je een week voor je aanstelling aandelen koopt van een bedrijf waar jij directeur van wordt. Ja, daarvan weet iedereen, daar hoef je natuurlijk geen deskundige voor te zijn, dat niet al te handig is. En bovendien, ja, je weet natuurlijk dat het bij zo'n grote club als Ajax allemaal uit kan komen. En als Ajax nou ergens behoefte aan had, hij was gestart, hè, we hebben het allemaal gezien, interviews heeft hij gegeven, grote foto's dat hij voor de eerste dag binnenliep. Dat was eigenlijk het moment geweest waarop je dacht, ja, dit is het nieuwe begin van Ajax. Ze gaan nu langzaam weer omhoog. Dat zal wel tijd nodig hebben. Ja, nu vallen ze na zijn start nog een keer wat dieper. Dus ja, hij heeft in ieder geval Ajax met deze dingen niet geholpen. En daar waren ze wel op uit dat iemand zou komen die voor rust zou zorgen. En hij heeft eerder voor onrust gezorgd.
Ja, en dan hebben we het toch over Ajax. En er zijn heel veel mensen in Rotterdam met een glimlach in slaap gevallen en met een glimlach wakker geworden. Want die 6-0 maakt natuurlijk ook een hoop chagrijn goed van die wedstrijd tegen Volendam.
Ja, ik denk zelfs, maar dat dacht ik eigenlijk meteen naar Volendam al. Maar toen was ik niet ingeroosterd voor deze podcast. Dat op het moment dat daar 0-0 werd en je die spelers direct na afloop allemaal hoorde praten over, waren het Feyenoord-shirt niet te waardig en we gaan een antwoord geven zondag en het publiek kan erop rekenen. Toen dacht ik al, ja, ze zijn in ieder geval messcherp. Dus dat wordt wat, want Ajax is natuurlijk is te verslaan dit seizoen. Als Feyenoord echt tot in de vezels gemotiveerd is, dan krijg je wel echt een ongelijke strijd, wat je ook op het veld hebt gezien. Het enige knappe daaraan vond ik, we hebben natuurlijk wel vaker gehad dat voor een klassieker het zo opgepompt wordt dat die spelers met de schuim op hun mond het veld op gaan en op de tribune nog veel meer schuim op de mond en dat je jezelf een beetje voorbij loopt. Maar ze bleven wel, zeg maar, het plan uitvoeren. En Slot zei dat ook, dat hij vooraf had gezegd van, ja, we moesten het ook niet te veel spektakel er rondmaken. We speelden gewoon tegen Ajax. Nou, dat is bij Feyenoord eigenlijk nooit gelukt. Van Bronckhorst heeft wel eens na die 6-2 tegen Ajax met die hoofdrol van Persie gezegd van, ja, toen heb ik in de kleedkamer vooral gezegd, ze gaan roepen jagen, 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 maar wij zijn niet zo goed als dat de mensen denken dat wij even Frenkie de Jong en de Ligt en Ziyech allemaal van het veld afjagen. Dus we moeten het op een goede manier doen in de omschakeling met Toornstra die dan over de Jong heen zou gaan. En dus hij zei, we moeten eigenlijk tegen de wens van het publiek ingaan. En dat lukte. Het werd natuurlijk een historische 6-2. Maar nu is het wel zo, zeg maar, dat het publiek eist jagen. Dat kan Feyenoord ook. Maar Slot zegt wel, we moeten ons aan het plan houden. We moeten rustig blijven voetballen. En als wij blijven voetballen, ja, dan kan het. En dan was zijn enige angst nog, wat hij al eerder heeft gezien dit seizoen, dat ze een paar kansen creëren, dat hij niet valt. Nou ja, nu viel die ook niet tot de 34ste minuut, maar toen meteen 2. Ja, en bij 2-0 wist je natuurlijk wel dat dit Ajax met die intentie, die gaan niet meer terugkomen. Ja, als het dan met rust 3-0 staat en je maakt gelijk naar rust 4-0. Toen heb ik daadwerkelijk even gedacht, zou dit een 10-0 kunnen worden zoals PSV tegen Feyenoord destijds, ja, in 2010. En ze bleven ook wel jagen, maar dat bleef ze dan wel bespaard. Nog een afgekeurde goal, nog een paar grote kansen die ze misten. Maar het had zomaar gekund. 6-0 is ook al heel erg, als je Ajax ziet bent. Maar 10-0, of 8-0, het had zomaar gekund. En dan tijdens de wedstrijd krijg ik allerlei appjes vanuit Duitsland. De mensen, weet je wel, die
van Hoffenheim bedoel je, voor Jiménez?
Nee, maar ik bedoel van de mensen die je in de loop der jaren wel eens hebt gesproken voor een verhaal of journalisten, weet je wel, die... Ja, wat is daar aan de hand en wat is dit met Ajax? Dus die zijn het nog niet eens zo vreselijk opgevallen dat Ajax echt een belabberd seizoen heeft.
Ja.
Maar dit soort uitslagen, ja, dat maakt ze wel duidelijk. Maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde als wij naar...
Bayern München kijken en zien dat die weer tegen Hoffenheim eraf gaan.
Ja, ja. Nou ja, dat is dan een grote club waar je het heel vaak van volgt. In de Nederlandse competitie wordt natuurlijk niet iedereen zo gevolgd. Maar stel dat Anderlecht in één keer met 7-0 bij Club Brugge verliest. 6 of 7-0, dan denk je ook, ja, wat is daar aan de hand of andersom? Dus ja, het is in Europa nu al iedereen wel opgevallen. En ik zag die Roelie nog,
ja,
na 6-0. Ja, die schold die hele ploeg stijf. Want ja, die dacht, ja, verdomme, nou sta ik eindelijk een keer onder de lat. Straks heb ik er 8 of 9 achter mijn oren. Ga dan maar weer eens tegen een nieuwe werkgever zeggen. Ja, toen stond ik ook onder de lat, maar kon er niks aan doen. Of tegen de bondscoach van, ze kunnen niet verdedigen bij ons. Ja.
Maar wat vond jij van de woorden van Aten Mos? Ik gooide ze net even erin, want jij uit Duitsland werd gebeld. Die zei, ja, die Jiménez, spits voor Hoffenheim. Zei die bij ESPN.
Ja, het is natuurlijk een mysterie. Ik vind het heel moeilijk om daarover te oordelen. Omdat ik Jiménez ook echt goede wedstrijden heb zien spelen. En,
maar na de winterstop is het een mysterie natuurlijk wat daar gebeurd is.
Ja, dat klopt. Maar als je het even terugpelt naar vorig seizoen. Natuurlijk in de eerste helft van het seizoen niet zoveel gezien. Tweede helft geweldig. Nu de eerste helft van het seizoen best veel goede dingen gehad. En het breekpunt in positieve zin was een beetje dat hij geschorst was voor die Champions League. Maar toen tegen Lazio moest. En toen iedereen zei, ja, nu moet je het dus ook op dat podium laten zien. En toen deed hij het. Lazio thuis, maakte die zijn goals. Dus ja, toen kreeg je wel het idee van, ja, deze jongen is zo stoïcijns. Er gaat een grote club voor komen. En bij alle wedstrijden in Europa werd er naar hem gevraagd, ook door Spaanstalige journalisten. Is hij wat voor Real Madrid? Is het wat voor Atletico Madrid? Nou ja, dan kun je altijd natuurlijk door vermoeidheid of door de reizen naar Mexico of gewoon door wat vormdip. Het is nog een jonge jongen wat minder spelen. Alleen, hij valt nu zo ver terug dat als je directeur bent van een topclub, dat je dan toch denkt, ja, als het bij Feyenoord in een competitie waarin je toch ook een paar clubs krijgt waarvan je denkt, ja, het wordt wel heel moeilijk om daar niet tegen te scoren. Als het daar niet in lukt, ja, hoe gaat hij dat dan hier doen tegen Betis Sevilla, maar iets. Dat zijn natuurlijk andere tegenstanders dan Volendam of PEC of Heracles of noem het maar op. Ja, hij valt nu gewoon vrij diep. En je zag hier de frustratie ook bij hem wel, want het is 6-0. En je voelde gewoon, ik moet op dat scorebord staan. Ja, er was een momentje met Nieuwkoop dat hij die bal niet opzij legt, dan stikt hij hem zo binnen. Ja, en dan zie je hoe hij het veld afgaat. Terwijl die hele Kuip natuurlijk van de adrenaline tot uit hun oren had. Ja, zag je bij hem toch van, ja, dit is natuurlijk niet de klassieke die ik had willen spelen. En dan haalt hij even zichzelf boven de rest. En ik zie ook wel, ja, het publiek is dol op hem. Want ik had Maarten Wijfels naast me zitten, die natuurlijk niet elke week in de Kuip komt.
Dat is goed zeg, want het publiek is dol. Die was helemaal verwonderd natuurlijk. Die kende alleen van Luc de Jong.
Elke keer, ja, Luc de Jong. Nee, maar elke keer als er ook maar iets misging, ging het publiek weer Santiago Jiménez zitten zingen. Dus ja, dat maak je ook niet overal mee natuurlijk. Dus die jongen heeft een enorme steun. Alleen ja, het komt er niet uit. En ja, het is natuurlijk nog maar kort tot de bekerfinale.
Ja.
En bij Feyenoord, het is natuurlijk gewoon zo. Ja, in principe moet hij verkocht worden. Die afspraken liggen er. En als Feyenoord nu zou zeggen, ja, ga jij maar op de bank zitten. We gaan met Ueda spelen. Dan keldert de prijs natuurlijk.
Ja, dat is ook niet goed.
Maar het is ook zo, als je nu nog 7 wedstrijden speelt en je haalt het niveau van Volendam uit en deze wedstrijd. Ja, dan gaat de prijs ook niet van omhoog. Het is meer een beetje naar de clubs die denken, even kijken hoeveel die gespeeld hebben. Hey, hij speelt de laatste 7 wedstrijden niet meer. Waarom niet? Is die niet fit? Dat ze dan gaan twijfelen. Dat is denk ik dan nog minder erg dan dat hij gewoon weinig scoort. En hij zal in die laatste wedstrijd heus nog wel eens een goaltje maken. Maar Ueda krijgt altijd maar kort, hè? Dus het is steeds maar 10, 13 minuten. Ja, hij heeft 1 keer dan die winnende goal gemaakt bij Heerenveen. Maar verder is hij ook vooral zoekende. En is het ook niet zo dat je denkt, wat Dessers wel eens had, hè, met die invalbeurt of wat Pepi bij PSV heeft, dat elke bal daarna gelijk ook raak is, dat het echt een strijd wordt.
Hey, 2 dingen nog even. 1, over die wedstrijd. Bergwijn, had hij nou rood moeten krijgen of niet voor die klap?
Nou, ik heb het teruggeprobeerd te zien, maar dat is me niet gelukt. Maar ik zag wel iets raars. Alleen ik dacht, ja, ze hebben het beoordeeld in Zeist, dus het zal allemaal wel meevallen. Later hoorde ik toch mensen zeggen, ja, dat was wel rood. En ik zag Nieuwkoop heel lang aan zijn hoofd voelen. En dat is ook geen type wat denkt, ik blijf maar liggen. Bovendien weten spelers natuurlijk, als het allemaal wel meeviel, dat het op camera ook wel te zien is.
Ja.
Maar ja, ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Niet omdat ik het niet durf in de zin van, ik wil geen spelers rood aansmeren. Maar ik heb het niet duidelijk genoeg gezien.
Okay.
Maar ik kan me de frustratie wel voorstellen als je alleen voorin staat. Dat je dan denkt, wat ben ik hier aan het doen? Maar ja, spelers op achterhoofd te slaan, dat is natuurlijk niet...
Nee. En twee, moeten we een VAR gaan inrichten voor de fotografen achter het doel, bedacht ik mij. Want ik zat te kijken naar die wedstrijd thuis. Ik zag die eerste goal. En toen zag ik daar onder andere onze collega Pim Bras natuurlijk. Die staat gewapend met fototoestel klaar om de foto te maken die wil maken natuurlijk. Maar daarachter dat doel, die fotografen, dat is ook de ene overtreding naar de andere die daar wordt gemaakt om die foto te maken. Er staan er een paar te beuken om die eerste foto te hebben.
Ja, dat is een hele aparte podcast waard, maar dat is een hele aparte wereld.
Dat is niet goed. Je moet onze Pim een beetje beschermen in dit soort dingen, ja, onze huisfotograaf.
Dat geloof je bijna niet. Dat is echt strijden voor je plekje.
Ja.
En dat gaat hard tegen hard. En ik heb ook wel eens gezien dat er klappen zijn uitgedeeld en dat mensen zijn geschorst. En bij WK's en EK's is het dringen. Dus je moet echt wel... Kijk, als je daar niet van houdt, dan sta je altijd achteraan. En dan heb je het plaatje niet. En er zijn ook wat ervaren fotografen die denken, nou, daar beginnen komen niet meer aan. Maar er zijn ook tijden geweest, dus een kleine zijsprong, dat ze bijvoorbeeld bij een WK-finale, die moet dan om 9 uur 's avonds gespeeld worden of zo, moeten ze om 10 uur 's ochtends in dat perscentrum zitten, omdat ze dan anders achteraan in de rij staan. Dus die vechten echt voor een plek. En dus ze krijgen ze om 9:15 een loodje dat ze plek 7 staan, ik noem maar iets. Maar dan vervolgens zitten ze de hele dag in dat perscentrum tot... Ja, die zijn al helemaal opgefokt voordat die wedstrijd...
De adrenaline die Feyenoord in de oren hebben, die hebben die fotograaf ook aan het begin van een wedstrijd.
Klopt, en nu vechten ze inderdaad voor dat plaatje achter het doel. Ja, ik weet niet of hoe je dat anders zou kunnen doen, maar...
Nou,
ja,
ik viel mij gewoon op dat ze, als je die beelden... Kijk maar eens terug bij die goal. Dus er komt er eentje aanrennen, die beukt echt mensen opzij voor die foto. Maar goed, dat is een zijsprong.
Oncollegiaal, als ze maar van Pim afblijven.
Als ze maar van Pim afblijven, dat is waar. Zometeen praten we over PSV. We praten zometeen over de degradatiesprook. En we praten nog over Manchester United Liverpool. Eerst gaan we eventjes naar België. Want ja, Dirk Kuyt heeft als trainer zijn eerste succesje binnen. Berisot is onder zijn toezicht ook van Arjan Schouten. In ieder geval zeker... van promotie naar het hoogste niveau in België.
Het is binnen, hè?
Ja.
Een ticket naar de Jupiler Pro League. Ja, weet je.
Dat is waar Dirk het voor deed allemaal natuurlijk, hè?
Nou, dat is niet helemaal waar.
Oh.
Dat was inderdaad wel de opdracht die hij kreeg bij zijn aanstelling. Maar ik heb sterk het idee, ik heb net even gesproken in Oostende... waar ze met 2-1 hebben gewonnen van de plaatselijke KV... ik heb sterk het idee dat die titel hem nog iets meer interesseert. Want die staat toch net even wat beter op dat toch nog vrij lege trainers-CV natuurlijk.
Ja, na alle avonturen die hij heeft gehad tot op heden als trainer... is dit wel eentje waar hij in ieder geval met succes kan zeggen... ik heb in ieder geval iets gepresteerd en bereikt met de ploeg.
Ja, en ja, dat heb ik hem natuurlijk ook even voor de voeten geworpen. Van hoe fijn is dit nou voor jou? Hè? Want we weten allemaal nog 5 maanden ADO Den Haag en toen was het klaar. Ik geloof de slechtste seizoenstart uit de clubhistorie. En die club bestaat toch al een tijdje. Dat hele verhaal bij Feyenoord is ook niet helemaal geworden wat het zou moeten worden natuurlijk. En ja, dat is best wel een beetje een lastig vertrekpunt om dan, als je net gestopte prof die jarenlang bejubeld is, om dan nog een trainerscarrière snel nieuw succesvol leven in te blazen. En dan kies je voor een club in België. Dan denkt iedereen zoiets van, wat ga je daar doen? En dan flik je het toch. Ja, dat is toch gewoon knap. Ja. Natuurlijk.
Wat voor elftal is dat wat hij coacht? Want je hebt dat nu gezien tegen Oostende.
Ja, dan ga jij me natuurlijk vragen, wie staan daarin? Nou,
nee.
Ik denk dat je Ryan Sanusi wel kent. Dat is de captain. Die zet de lijn uit.
Ja.
De voormalige Sparta-speler.
Ja.
Ze hebben een huurling van Zwolle, Dean Huiberts.
Ja.
Maar de meest interessante speler, die scoorde vandaag ook de tweede treffer. Dat is, ik weet niet of ik zijn voornaam goed uitspreek, De Mario Wright Phillips. En Wright Phillips moet jou iets zeggen, denk ik.
Want? Waarom zou hij wat mij moeten zeggen?
Nou, het is de zoon van Sean Wright Phillips en de kleinzoon van Ian Wright.
Okay.
Geleend van Stoke City.
Ja.
Is natuurlijk maar de vraag of dat hij hier blijft. Maar dat is wel een speler waar Kuyt mee aan de gang is gegaan. Was een flankspeler toen hij kwam. Sinds Kuyt hier zit, is hij de spits. Vrij trefzeker geweest in de laatste belangrijke wedstrijden, nu weer. Ja, hij heeft die ploeg een beetje vechtlust gegeven. Er is hier geen cent te makken, dus het is niet zo dat hij even 5 spelers kan halen. Maar we weten allemaal wat Kuyt voor speler was vroeger. Hè? Een aanjager, een inspirator. En dat probeert hij ook op dit elftal over te brengen.
Ja, maar wat zie je van het spel dat zij spelen? Wat voor voetbal is het? Is daar een duidelijke lijn zichtbaar? Of is het vooral strijd?
Het is strijd, het is aanvallend. Alleen ja, het is, ik Kijk, ik zie ze één keer. En ze speelden vandaag tegen tegen degradatie knokkend Oostende. Dat vooral in de tweede helft de geest kreeg toen ze 2-0 achter stonden. Mag je ook afvragen hoe dat kan. Maar dat zal met laatste kans, emotie, dat soort dingen te maken hebben. Dus ja, vandaag was ze denk ik niet per se een graadmeter. Maar ja, ik zal niet zeggen dat dit nou een elftal is die makkelijk in de Eredivisie mee kan draaien. Zeker niet. En ik heb even met een collega van Gazet van Antwerp en het laatste nieuws gesproken. En ja, die vragen zich ook af of dat ze er niet gelijk weer uitvliegen als ze promoveren. Ik heb de voorzitter even gesproken. Ja, die gaf al aan. Er moet heel veel geld bij, want er zit een Saoedische prins. Zit er hierin. Die eigenlijk van zijn speeltje af wil. Dus feitelijk staat deze club ook gewoon te koop.
Ja, dat was al zo toen Kuyt daar kwam natuurlijk. Toen stond de club al te kopen, was de vraag een beetje wat er ging gebeuren. Maar hij staat nog steeds te koop, dus Beerschot. Dus als je nog wat geld over
hebt... Hij staat nog steeds... Ja, dan moet je wel... Ik denk dat er wel flink wat geld in moet. Want dit is wel een leuk verhaal. Die Saoedische prins is niet zomaar een prins. Die heeft een gigantisch miljoenenvermogen bij elkaar verzameld. Met de productie van papieren zakdoekjes.
Echt?
Vind ik mooi. Zeker een mooi detail. Ja, hij is de grootste producent van papieren zakdoekjes in het Midden-Oosten. Dus
mooi.
Ja, kijk, de meeste Saoedische prinsen die worden gewoon prins omdat ze prins zijn. Maar deze man heeft ook nog voor zijn geld gewerkt. Dat vind ik mooi.
Ja,
maar goed,
in voetbal soms best handig. Als je dan witte zakdoekjes hebt, als je er genoeg drukt, dan kan het best goed uitkomen natuurlijk ook, hè?
Jij snapt natuurlijk dat ik de hele wedstrijd 90 minuten lang heb nagedacht. Hoe ga ik deze zin in mijn verhaal verwerken? Papieren zakdoekjes en Dirk. Maar ja, ik denk dat die mag blijven zitten. Sterker nog, de voorzitter die wil hem graag houden. We willen Dirk hier langer, vertelde die me. Maar ja goed, dat moet allemaal wel financieel passen. Het zal niet de goedkoopste coach zijn, vermoed ik zo.
Nee.
Maar goed, die gesprekken... Uit Nederlands oogpunt zou het wel mooi zijn, hè? Dan heb je straks een Antwerpse derby met aan de ene kant in het dugout Mark van Bommel en aan de andere kant Dirk Kuyt.
Ja, en als Van Nistelrooy nog kiest voor Club Brugge, dan hebben we 3 Nederlandse trainers in België. Dat wordt helemaal interessant natuurlijk als dat door zou gaan.
Nou, dan ga ik bij DPG solliciteren om een België-watcher te worden.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Belgisch bedrijf, dus dat lijkt me een appeltje-eitje eigenlijk.
Dat lijkt me ook, ja. Nou goed, jij gaat terug naar Nederland. Wij gaan verder praten met Mikos. Maar in ieder geval het eerste succes voor Kuyt is binnen. Volgende week kan hij echt kampioen worden. Dan, dat is het moment dat hij echt kampioen kan worden.
Ja, nog 2 potjes. Ze staan 5 punten voor op Dender. Komend weekend uit bij Beveren kan het al gebeurd zijn. Ja.
Mooi, gaan we dat nog even blijven volgen. Arjan Schouten, dankjewel en een goede terugreis.
Yes.
Nou, dat is mooi nieuws van Dirk Kuyt. Wat ook zeker is, is dat PSV kampioen gaat worden met Peter Bos, Mikos. Want die hadden ook een hele makkelijke avond tegen AZ.
Ja, 10 goals tegen ook AZ, hè, nou, in 2 wedstrijdjes.
Dat is ook wel wat, hè, ineens.
Ja, en dan is het wel ook AZ, hè. Ze verliezen met 5-0 bij Heracles. Nou, ik volg Feyenoord. Als Feyenoord met 5-0 verliest, dan is het een heet weekje en wordt er veel geschreven. Bij AZ gaat het eigenlijk allemaal een beetje voorbij. Je weet dat ze bij PSV ook wel eens een keer kunnen verliezen. Ze hadden er wel de laatste jaren echt goede resultaten. Maar 5-0 en 5-1. Ze hebben mazzel dat daaronder ook niet veel gewonnen wordt. Waardoor plek dat het nog altijd kan.
Twente is zeker van plek 3 daardoor. Maar PSV had ook deze wedstrijd misschien wel even nodig. Om even gewoon lekker te voetballen. En Bos, het was ook daar wat jij in de Kuip meemaakte. Zag ik op zaterdagavond op televisie ook. Het sfeertje in het Philipsstadion was ook echt een sfeertje van kampioenschap. We gaan kampioen worden. Het gaat gebeuren.
Ja, Bos benoemde het nog apart, hè?
Ja.
Mag ik ook nog even wat zeggen, zei hij. Natuurlijk mag hij dat, want hij is de trainer van PSV. Al wil hij 1,5 uur wat zeggen. Maar ja, PSV had natuurlijk een wat mindere fase, maar er is nooit echt druk op gekomen. En bij deze wedstrijd wist je wel, zo'n thuiswedstrijd, AZ ook niet in topvorm. PSV weer de duimschroeven een beetje aandraaien. Dat er wel weer eens zo'n uitslag aan zat te komen. Dus nu is het, het freewheelend naar de streep en dan zijn ze terecht kampioen. En dan denk ik dat natuurlijk de beste ploeg in de Eredivisie was. En dat Feyenoord tevreden kan zijn straks als ze de beker winnen en de tweede plek halen. En dan nog 2 van die grote overwinningen tegen Ajax. Dat zal ook voor de eeuwigheid zijn voor veel supporters.
DVD'tje uitbrengen, toch?
Twente doet het toch goed met plek 3. En dan daaronder is het toch allemaal maar zoeken. En vooral onderin is het, want daar ga je straks natuurlijk nog naartoe, ja. Voor Vitesse houdt het wel op, denk ik, inmiddels.
Nou ja, zo degradatie gesproken heb ik ook even een montage van gemaakt. Even horen wat je langs de velden hoort bij ESPN... na afloop van al die wedstrijden die dit weekend speelden. Bijvoorbeeld bij Excelsior, bij RKC, bij Vitesse. Dit was de round-up van al die reacties.
Ik denk dat we in de eerste helft heel erg passief zijn... en dat we de urgentie gewoon niet voelen om dit soort wedstrijden op een andere manier aan te gaan.
Ja, nu, wat kan ze? Ja, ik wil... Ja, is niet goed, is niet goed.
Ja, met name de eerste helft vond ik het... Ja, gewoon zo... apathisch, een beetje... alsof we deze wedstrijd zomaar even kunnen winnen. Maar we staan helemaal niet in de positie om überhaupt zo te denken.
Het moet wel realistisch zijn. Het wordt wel steeds lastiger. Je moet er twee meer winnen als je concurrenten, want je staat 5 punten achter. Kijk, je staat niet op 2 punten, je staat op 5 punten. Dus dan wordt het wel lastig.
Het start altijd met vechtersmentaliteit. En als dat er niet is, dan kunnen we de aankomende 5 wedstrijden beter niet gaan spelen.
We are playing for these people during the week. If we win the game, it's gonna be better life for them, you know? In the week, in the house. But we play with them, it's not nice. It's niet goed wat we doen. En this is... sorry, my friend.
Ja, en toen was hij weg, Izimat Maré, de aanvoerder van Vitesse op het laatst. Maar dit zegt wel, ik vond het wel mooi, want ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. En kennelijk, als dat degradatiespook rondwaart in die kleedkamer, bij Vitesse, bij Volendam, die pakken dan punten tegen RKC. Maar al die ploegen, je hoort steeds dezelfde reacties een beetje. Hè? Vechtersmentaliteit, het gaat om als je dat niet hebt. Maar kennelijk verlamt het ook.
Ja, en je kunt natuurlijk best wel met wat vechtmentaliteit kan je wel eens een puntje halen. Maar op de lange termijn gaat het natuurlijk ook om kwaliteit in. En dat het elftal gewoon goed en logisch staat. En dat, dat je de druk een beetje buiten de deur kan houden. En dat lukt Vitesse dus duidelijk niet.
Ik vind het heel gek met alles wat daar gebeurt natuurlijk aan de bovenkant. Ja.
Precies, daar is natuurlijk echt van alles aan de hand. Aan de andere kant, bij Volendam is ook echt van alles aan de hand. Ik ben er van de week nog geweest en je struikelt werkelijk over de dijk. Over de mensen die even wat willen zeggen van dat Jan Smit kampen van de zon. Maar ja goed, die pakken toch wat puntjes de laatste weken. En dat, met dat gesprokkel krijg je toch iets meer vertrouwen. En dat maakt natuurlijk het komend weekend wel echt spannend. Nu ze van RKC hebben gewonnen.
Ja.
Dus het is niet uitgesloten dat die zich nog op de derde plek van onder zetten.
Ja, ik wou zeggen, dan gaan we nu naar de nieuwe weekvoorspelling toe. Want ik ben even benieuwd naar de barometer, hè?
Ja, ik heb natuurlijk Vitesse onderaan dan.
Ja.
Dus die gaan er dan zeker uit. En... ik durf het nog niet aan om Volendam al boven Excelsior te zetten. Maar als je eerlijk bent en je kijkt naar de laatste reeks... dan zit er bij Volendam natuurlijk iets meer vertrouwen in dan bij Excelsior. En ik hoorde dat Marinus Dijkhuizen boos was geworden in de kleedkamer.
Ja.
Ja. Ja, maar dat zeg ik van een afstandje. Bij Excelsior mis je wel een beetje iemand, denk ik, die... niet dat ze Cor Lems op de bank moeten zetten... maar die naam komt dan in één keer in me boven. Even iemand die zegt, en nu is het... afgelopen tot hier en niet verder. Het lijkt allemaal, maar jij weet het beter dan ik, een beetje zo van gezapig. En ja, het zo lijkt het hoor. Wij zijn Excelsior en we proberen het op onze manier. Maar het gaat al wekenlang echt de verkeerde kant op. En er zit niet echt een kentering in voor je gevoel. En ze hebben natuurlijk al zo lang niet gewonnen. Dat je bijna af kunt vragen hoe ze dat tij nog kunnen keren.
Ja, Volendam had ook voor het laatste thuiswedstrijd gewonnen. Op 23 oktober zag ik vandaag voorbij komen. Ja. Die wedstrijd tegen RKC. Dus ook daar duurde het heel lang.
Ja, maar zo'n puntje tegen Feyenoord is natuurlijk voor hun... dat voelde wel een beetje als een overwinning, denk ik.
Maar je moet moet je dat moment van die... Oh, je ziet dat nu bij zo'n puntje tegen Feyenoord... en dan daarna winnen van RKC. Je hebt ergens die overwinning nodig om het vertrouwen erin te krijgen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het de komende weken gaat onderin. RKC voetbalt zonder vertrouwen. Die scoren ook vrij weinig. Ja. Vitesse scoort helemaal niet. Nu scoort Volendam 2-3 keer. Het begin van RKC was gewoon heel slecht. Ja. Excelsior komt moeizaam ook tot scoren. Weinig kansen creëren. Maar die hebben veel blessures gehad natuurlijk de afgelopen weken. Dus ergens zal dat het onderscheid gaan maken. Wie keren er terug en wie blijft fit?
De laatste is Feyenoord Excelsior.
Ja, dus ik neem toch aan dat Arne Slot als dank voor Mats Wiever zegt... joh, hè?
Ja. Nou, misschien kan jij de komende weken eens een beetje vriendelijk zijn over Feyenoord in die podcast. Dat je denkt, ja, het moet ook een beetje uit andere hoeken.
Arne Slot is de beste trainer die de Eredivisie ooit heeft gehad. Werkt dit, denk jij?
Ja, ik weet niet of dat zo is, maar...
je moet nu wel meewerken
Nee, maar mij maakt het niet zoveel uit. Hoewel het ook wel lekker is, bij Excelsior kan je bijna op de fiets. En zeker in de zomer. Dus...
Voor Minté ook leuk als hij op de fiets weer kan, zo volgend jaar.
Ik heb vandaag gevraagd of hij is helemaal niet bezig ook met zijn rijbewijs. En weet je wat hij zei? Fietsen is ook trainen.
Nou, ik zag beelden voorbij komen op X dat hij gewoon naar zijn fietsje liep. Stond bij de Pathé geparkeerd. Al die supporters stonden er allemaal. Met 2 beveiligers om zich heen liep hij naar zijn fietsje.
Ja, dat klopt. Ja. En daar woont hij in de buurt. En daar zei je, het is ook wel, ik voel me ontspannen bij. Het wordt nu mooi weer. En de mensen zwaaien ook vriendelijk naar me. Jan Kuba. En dan zwaait hij terug. Dus ja, dat wordt er langzamerhand wel een cultheld natuurlijk. En 2 doelpunten in de klassieke en een assist.
Ja.
Er zijn natuurlijk niet zo heel veel die dat... Aan de andere kant, Ayoub maakte in die 6-2 ook een goal. Hè, voor Feyenoord, ja.
Gaat niet allemaal... Excelsior training op een B-veld daar. Maar terug even naar die degradatiestrijd dan. Want Vitesse, ja, zeg je. Dat is dan, dat hoor je ook wel een beetje in de toon.
Ik hou het nog steeds op Vitesse en Volendam. Maar ja, dit weekend is denk ik wel een beslissende. Kijk, als Excelsior van Volendam wint, is het gebeurd.
Voor Volendam. Ja.
Ja, voor Volendam. En dan is Excelsior in ieder geval met die twee. Maar je krijgt ook, zoals het er nu voor staat, of Roda of Groningen. Ja, ga er maar van winnen.
Hey, ik wil nog even één uitstapje maken naar Engeland. De afgelopen week speelde United tegen Chelsea en verloren ze in de extra tijd. Eerst door een strafschop en daarna nog door een doelpunt met 4-3 uiteindelijk van Chelsea. Dat was zuur voor Ten Hag. Maar die zei, ik maak me geen zorgen over komend jaar. En dan heb je dit weekend Liverpool. Dan denk je op voorhand toch, wordt een lastig potje, hè?
Zeker. Ja, dat viel nog mee, hè?
Nou, eerste helft was Liverpool vele malen beter dan United. Maar toen gebeurde de tweede helft dit. Sky Sports, commentatoren.
Given away by Quinta. Oh. Hit by Fernandes! Oh. My goodness. What about it? The Red Devils from out of the blue. Quinta hangs his head. Bruno Fernandes pops out his chest.
Mooi, ja, de Red Devils out of the blue, schitterend de zin. Maar het was inderdaad wel een beetje uit het niets, die goal. Omdat Fernandes gewoon heel snel vanaf ongeveer een meter of 10 over de middenlijn schoot op het doel. En daarmee de doeltrof 1-1. Kwamen 2-1 voor. Toch weer een strafschop tegen de slotfase. Veel discussie over in Engeland, want hij raakte hem niet eens eigenlijk, de verdediger van United. Nee. Maar dat puntje tegen Liverpool is toch niet gek dan weer, hè?
Nee, maar ja, het is op en af ja. Van de week tegen Chelsea. Ik kwam thuis naar Volendam. En ik zette mijn auto neer en toen zei mijn zoon, kom snel, het is bijna afgelopen, maar Chelsea staat 3-2 achter tegen Manchester United en ik loop op het tuinpad, het is 3-3 en ik loop de keuken in, het is 4-3. Ja, het gaat steeds van op en af, dus het is, ja, hier is een puntje en daar is een puntje. Dit is natuurlijk op zich geen slecht resultaat, omdat Liverpool echt sterk is dit seizoen, maar ja, als je het over de long run bekijkt, is het natuurlijk zo dat zij die FA Cup zouden moeten winnen. En echt nog wel een beetje moeten stijgen op de ranglijst om er nog echt een beetje een gevoel aan over te houden aan dit seizoen. Maar het is vooral heel middelmatig en wisselvallig.
Ja, maar vooral voor bovenin, we hebben het vorige week al gezegd, Premier League, alles op één punt. Arsenal, Liverpool 71 punten, City 70 punten.
Ja.
Dat belooft wel weer wat.
Ja, 71-71-70. Ja, ja, dan een gat, hè. Dus ja, dat belooft wel wat. En Manchester United toch nog op plek 6. Dus het zou nog... maar de gat naar Aston Villa is al enorm.
Ja.
Ze hebben alweer Chelsea verspeeld. Ook weer 2 punten, zag ik nu in de blessuretijd met de strafschop. Dus ja, die bovenste clubs zijn echt wel vele malen beter dan de rest.
Dat is duidelijk, ja. In ieder geval een groot verschil. Maar goed, deze keer had er nog iets meer geluk en gaf hij niet weg in de slotfase. Dus dat gezegd hebbende. Voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Jouw boek, Kameraden, genomineerd voor prijs?
Ja, ik heb nooit zoveel gewonnen in mijn leven.
Nee, dus ik dacht ook even voor het prijzenkastje van de familie Gauka dat er nog een bekertje in kan komen. Waar moeten mensen stemmen? Je moet het wel paraat hebben dit, hè?
Ja, het was op de website van Helden, maar het was iets...
Zal ik hem gewoon in de show notes zetten, de link?
Ja, dat zou wel een goede zijn, ja.
Misschien makkelijker. Kunnen ze eventjes bij de show notes kijken, klik eens op het linkje en daar gelijk stemmen op jouw boek, toch?
Ja.
Niet stiekem op de andere boeken stemmen?
Nee.
Want jij hebt net bij de IKEA deze week, hoorde ik, een kastje gekocht. Voor de prijsjes, toch? Dat niet allemaal meer op dat keukenkastje hoeft te staan of het nachtkastje.
Oh, ja, nee. Ik heb... Ja, nee. Prijzen, ja. Ik werd er ook een beetje door verrast. En ik vind het altijd een beetje... ja, dat biedsen om... mensen kunnen jullie op me stemmen. Dat vind ik toch altijd een beetje... heb ik altijd een beetje ongemakkelijk
gevoel. Ja, weet
ik. Maar
jullie doen het bij mij ook met de podcast awards. Dus ik doe het nu gewoon even terug, ja? Dus je kan nu op Mico stemmen op Boekkameraden.
Het zou natuurlijk... Kijk, ik heb de boeken lang niet alleen gemaakt. Dus er hebben veel mensen aan gewerkt. En ik moet ook eerlijk zeggen... maar dat klinkt een klein beetje ironieachtig... zonder dat mensen me daar op dezelfde manier mee af moeten rekenen. Maar... het is echt wel foto's erin. Ja, voor die prijs, als je voor Feyenoord bent... of je houdt gewoon van het nabladeren over een seizoen... maar dan vanuit het perspectief van de kampioen... is het echt wel een leuk boek. En we hebben er hard aan gewerkt. En als mensen erop willen stemmen... dan ben ik ze daar uiteraard heel dankbaar voor. En het zou leuk zijn als we die prijs winnen. En als we de prijs niet winnen... dan gaat het leven ook gewoon verder, in.
Ja, dat weet ik. Maar toch, bij deze even stemmen... en dan heb je dat alvast gedaan. Lijkt me een prima moment. Gaan we dan nu naar de vraag van vandaag?
Ja, dat is goed.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag die Maarten afgelopen vrijdag voor jou en onze luisteraars had.
Aanstaande zondag, dus de klassieke Feyenoord-Ajax. Nou, laten we de vraag stellen. Er zijn in elk geval twee, ja, toch wel grote namen uit het voetbal... die zijn gedebuteerd voor Ajax in dit geval. In de klassieker, in de Kuip. 1, gewoon überhaupt zijn debuut als voetballer, als profvoetballer. En de andere... ja, debuteerde, was al wel profvoetballer, maar debuteerde voor Ajax in die wedstrijd. Nou, noem deze twee Ajaxiden bij naam.
Nou, wie zocht er? Want je kan alle kanten op. Ik heb echt heel veel namen binnengekregen namelijk, maar enig idee?
Nee, ik heb de vraag niet helemaal goed begrepen. Maar, dan moet
maar
je
er waren twee Ajaxiden die hun debuut maakten in de klassieker. De ja. een aan het begin van zijn carrière, daar zocht hij naar. En er was nog een Ajaxid die al een carrière had. En opmerkelijk genoeg naar Ajax ging en daar dan ook zijn debuut maakte in de klassieker. Dat was wel een opmerkelijk
ja,
debuut.
Ja, dat is Wim Jansen.
Ja, heel goed, ja.
Ja, Van der Vaart dan, denk ik.
Nee. Heitinga, Johnny Heitinga ja. maakte zijn debuut in de klassieker. Ja. En dat was in 2001. Fred Grim maakte ook zijn debuut nog tegen Feyenoord in de Kuip, 95 bij Ajax. Dat was tenminste een van de inzendingen. Die werd gedaan door Tom Hooglink. Maar ik kreeg nog meer namen door, want ook Jelmer stuurde nog een berichtje. Die zei, Heitinga debuteerde, Youssef Hersi, ook door Co Adriaanse. Huntelaar debuteerde en scoorde gelijk. Kortom, er waren met deze vraag meerdere antwoorden mogelijk. Dat was het mooie eraan. Maar het debuut van Wim Jansen was natuurlijk ook opmerkelijk. Een Feyenoorder die bij Ajax debuteerde en was beroemde sneeuwbalincident natuurlijk. Hè, waardoor hij niet verder kon in die wedstrijd.
Ja, daar heeft hij wel heel even mee gedaan toen.
Ja, precies. Dus dat in ieder geval, dat waren de namen. Dus bij deze ook de eervolle vermeldingen.
Ik heb er ook nog één hoor. Is dus één speler die één wedstrijd in Ajax heeft gespeeld. En dat was de klassieker. Wie was die speler? En waarom speelde hij met het shirt met rugnummer 7?
Dus één speler die maar één wedstrijd heeft gespeeld bij Ajax? Of één klassieker überhaupt?
Nee, die heeft één wedstrijd voor Ajax gespeeld.
Ja.
Dat was de klassieker. Wie was die speler? En waarom speelde hij met het shirt van rugnummer 7 op zijn rug?
Mooi. Nou, mocht je weten. Mocht je weten wie dat was, laat het ons dan vooral weten.
Dus dat één wedstrijd in Ajax 1 ja. en dat was ook nog de klassieke.
Mooi. En met rugnummer 7.
Ja.
Als jij het weet, laat het ons weten. Dat kan via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of door mij een bericht te sturen, een DM'tje. Dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Dat morgen weer in de AD Voetbalpodcast. Want morgen is er gewoon weer een nieuwe. Gaan we ook vooruitblikken op Champions League voetbal en dat soort zaken allemaal. En is er nog een nababbel natuurlijk over het weekend. En dat doen we morgen bij Maarten Wijfels. Dus kan ik mooi met Maarten nog even over Giménez doorpraten, denk ik zomaar. Hè?
Zeker, ja, zeker, dat wil hij.
Nog onder de indruk is daarvan.
Ja, zeker.
Dus dat morgen. Mikos, ik wens jou een mooie dag en ik spreek je later weer.
Ja, hetzelfde.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.